Onderweg, jaargang 2, nummer 10, 14 mei 2016. Presentatie, Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Het thema is nieuwe gelovigen. Nieuwe gelovigen brengen nieuw elan. Artikel 1, thema, bezield door de geest, door Bas Luiten. Artikel 2, mededeling. Artikel 3, in beeld, Joop Barelts. Artikel 4, praktijklokaal. Digitaal werken in de kerk in opmars. Gouden regels voor de NGK Nijmegen en andere kerken. Koken voor en met anderen. Artikel 5, thema, opinie. Nieuwe gelovigen brengen nieuw elan, door Bas Luiten. Artikel 6, thema, interview. Ik hoop gewoon dat het klopt, door Peter Wierenga. Artikel 7, redactioneel. Wat valt hier nog aan toe te voegen? Door Leendert de Jong. Artikel 8, nieuws. Artikel 9, thema, reportage. Op zoek naar gezinsuitbreiding, door Peter Wierenga. Artikel 10, column. Prefrontale cortex, door Joost Smit. Artikel 11, bijbelstudie. Leven in de laatste dagen, 1, door Rob van Houwelingen. Artikel 12, woordzoeker. Thuis bij God, door Simon Kadijk. Artikel 13, stimulans. Artikel 14, jeugdwerk. Gelijkwaardig luisteren, door Hetty Pullen-Muis. Artikel 15, wandelen met God. Bidden vanuit de stilte, door Jeannette Westerkamp-Stegeman. Artikel 16, column. Naïef, door Wim van der Schee. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres Het Hazenveld 1151, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851, Zaandam, Hendrik, Ermelo. Telefoonnummer 0341-5654-99. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken visie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €17 per jaar. Deze uitgave heeft 1 niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, thema, bezield door de geest, door Bas Luiten. Wat gebeurde er met je toen je de geest ontving? Niemand kan het precies beschrijven. Wat we weten is dit: toen kwam je tot geloof in de Heer. Maar dat is eigenlijk te zwak uitgedrukt, want woorden schieten tekort. De geest bezielt je met liefde en vreugde. De liefde die diep in God is en de vreugde waar God vol van is. De geest van God kent immers de diepten in God, zoals je eigen geest jouw innerlijk kent. Door de geest ga je delen in Gods manier van denken. Je wordt vredelievend, geduldiger, optimistischer. Je gaat je afstemmen op God in zijn blijdschap en verlangen. Niet dat we alles van God kunnen bevatten, maar Hij vult ons. Dat is wat Jezus voor ogen stond op heel zijn weg door lijden en sterven. Dat wij nieuw zouden leven en één geest met hem zouden delen. De uitstorting van de geest is een herschepping van ons leven. Hoe de geest dit alles doet, is een mysterie. Je krijgt het niet in een pakketje afgeleverd bij je deur. Het is niet iets wat je in één keer uitpakt. De geest geeft je vrucht in je omgaan met God. Een vrucht is eerst klein, maar in potentie is alles er al in aanwezig, wat vervolgens verder groeien kan. Iets hiervan kunnen we zien bij elkaar, binnen de gemeente. Daarom kon Paulus zeggen, wees eensgezind, want je hebt dezelfde geest gekregen. Ook wij kunnen van de vruchten en de gaven van de geest geen pakketjes maken, want God geeft het ieder op zijn eigen manier. Maar we zien wat de geest in ieder doet als we met elkaar omgaan. Iets van de geest van God in ons zien, dat wil ook de nieuwkomer die op zoek is naar bewijs van Gods bestaan. Daarover gaat dit Pinksternummer. Over hoe we als kerk jong blijven door contact met nieuwe mensen, die onverbloemd vragen naar onze eerste liefde. Veel leesplezier en stimulerende Pinksterdagen. Artikel 2, mededeling. In de afgelopen tijd hebben we helaas afscheid moeten nemen van kernredactielid Matthijs Haak. Hij is sinds vorig jaar predikant van de GKV Dordrecht en het werk in zijn nieuwe gemeente bleek voor hem niet langer te combineren met het redacteurschap van Onderweg. Matthijs heeft met zijn artikelen en zijn rol in de redactievergaderingen een grote bijdrage geleverd aan ons blad en daarvoor aan de reformatie. Niet in het minst door steeds te benadrukken, ga in Onderweg realistisch en ontspannen om met de cultuur die we als christenen in- en uitademen. Schrijf vanuit de spanning tussen die wereld en de wereld van God en maak midden in deze cultuur en in deze spanning Christus zichtbaar in het blad. We wensen hem Gods zegen in zijn werk in Dordrecht. We zijn blij met de komst van Jolijn van Varik Nijsink, 32. Die recent is toegetreden tot de kernredactie. Ze is theoloog, heeft gewerkt in diverse managementfuncties en is op dit moment onderzoekassistent aan het UMC Maastricht. Ze is lid van de NGK Maastricht, die samen met de GKV Maastricht in een proces van eenwording zit. Namens het bestuur en de redactie, Bernard Bos, bestuursvoorzitter, en Ad de Boer, hoofdredacteur. Artikel 3 in beeld. Joop Barelts. Leeftijd 56. Woonplaats Hilvarenbeek. Kerkelijke gemeente GKV Eindhoven Best. Gezinsomstandigheden gehuwd. 5 dochters. 4 getrouwd en 1 thuiswonend. 7 kleinkinderen. Werk zelfstandig accountant. Om wat voor manier heeft jouw geloof je leven veranderd? Naarmate ik meer ging ervaren dat mijn leven echt alleen in Christus geborgen is, heb ik afstand kunnen nemen van een geloof dat met name draait om het navolgen van regels. Dat heeft mij de laatste 10 tot 15 jaar nogal veranderd. Wat doe je om gelukkig te zijn? Het geluk najagen werkt niet zo best, denk ik. Bovendien wisselen geluksmomenten en momenten van een minder groot geluksgevoel elkaar regelmatig af. Wat is je mooiste ervaring in de kerk? Enige tijd geleden, tijdens de officiële opening van de aanbouw van onze kerk, gingen professor Barend Kamphuis en bisschop Gerard de Korte met elkaar in gesprek over een aantal onderwerpen. De onderlinge verschillen werden besproken, maar eerst spraken ze uit waarin ze volledige overeenstemming vonden. Jezus Christus is de enige grond voor onze redding. Een hoopgevende ervaring. Waar maak jij je boos over? Boos is misschien niet het goede woord, eerder verdrietig. Ik vind het erg dat heel de gereformeerde en de reformatorische gezindte zich steeds verder opsplitste en zich terugtrok met gelijkgestemden. Terwijl Jezus ons juist oproept om één te zijn. Niet als doel op zich, maar opdat de wereld gelooft dat God de Vader Jezus gezonden heeft. Wat een geweldige opdracht is dat. We hebben er bitter weinig van terechtgebracht. Zonde. Dat maakt me verdrietig en soms ook boos. Wat is je favoriete vakantiebestemming en waarom? Frankrijk, vanwege het klimaat en de gemoedelijke Franse sfeer. Welke Bijbeltekst is jou het meest dierbaar en waarom? Eigenlijk een Bijbelgedeelte, Johannes 8, vers 1 tot 11. Er wordt een vrouw bij Jezus gebracht, op heterdaad betrapt op overspel. En de schriftgeleerden en fariseeën hebben een punt. De wet van Mozes schrijft immers de doodstraf voor. Maar Jezus laat hen naar zichzelf kijken. Wie van jullie heeft zich in alle onderdelen aan die wet gehouden? Laat hij dan maar het oordeel voltrekken. Stilletjes knijpen ze ertussenuit. Ze weten wel beter. Toch is er één die dat oordeel wel zou kunnen voltrekken. Maar ook hij doet het niet. Niet omdat hij de zonde bagatelliseert. Hij zegt immers, ga naar huis en zondig niet weer. Nee, omdat hij vol liefde en genade is. Ik kan daar kippenvel van krijgen. Wat is je vroegste jeugdherinnering? Ik was een jaar of drie, denk ik. We woonden in een wijk die nog deels in aanbouw was. Op een dag mocht ik meerijden op een handkar. Ik was de koning te rijk. Wanneer en waarom was je voor het laatst ontroerd? Onze oudste dochter heeft borstkanker gehad. Na een heel traject van operaties en borstreconstructie liet ze enige tijd geleden het resultaat zien. Erg mooi en goed gedaan. Maar ik moest ook terugdenken aan haar geboorte. Alles was toen nog even gaaf. Artikel 4, praktijklokaal. Digitaal werken in de kerk in opmars. Uit de reacties op de website kerklid.nl blijkt dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van deze site, namelijk het aanbieden van een digitale kerkgids voor kerkelijke gemeenten. Een van de kerken die er onlangs mee begon is de samenwerkingsgemeente van CGK en GKV in Rotterdam-Zuid. Via het mededelingenblad Meer dan Kerk wordt de gemeente vertrouwd gemaakt met de vele mogelijkheden van de digitalisering. De kerkgids kan op deze manier eindelijk continu actueel zijn. Voor miniwijken, commissies en dergelijke kunnen binnen de digitale gids aparte groepen worden aangemaakt. Ook de ledenadministratie kan erin ondergebracht worden. De privacy is gewaarborgd doordat de gegevens versleuteld bewaard worden. Kerklid.nl is een zelfstandige website en gebruikers loggen dus niet in op de eigen website van de kerk, al zal de eigen website meestal wel een directe link plaatsen. Een voordeel van de digitalisering is dat het ook op een eenvoudige manier inzicht geeft in bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw van de gemeente. Een stap verder is dan om die gegevens ook landelijk te verzamelen. Dat laatste is een van de wensen uit het programma Data en Trends van het praktijkcentrum GKV in Zwolle. Gavenbank. Kerklid.nl is een van de programma's die beschikbaar zijn. De GKV in Ten Boer is op een andere manier met digitalisering bezig. Daar ontwikkelde Mark Mooibroek een eigen programma gekoppeld aan de website van de kerk. Het begon met een vraag van een diaken. Kunnen we de gavenbank niet digitaliseren? Al snel bleek dat er veel meer mogelijk is. Ook de ledenlijst staat er nu op en binnenkort volgen ook diverse groepen. Een andere mogelijkheid wordt het raadplegen van kerkelijke documenten, zoals notulen. Iedereen kan zijn eigen gegevens wijzigen, maar dit loopt wel via een beheerder. Het programma is ook voor andere kerken beschikbaar. Het digitaal aanbieden van vergaderstukken kan ook op andere manieren. De GKV Assen-Marsdijk maakt daarvoor bijvoorbeeld gebruik van het pakket Office 365 voor het werken in de cloud. Elke commissie krijgt haar eigen groep en alle bijbehorende documenten worden daar opgeslagen. Het geheel functioneert als een digitaal archief. De kerkgids in die gemeente verschijnt nog wel gewoon op papier. Blijft het leesbaar? Het Archief- en Documentatiecentrum van de GKV kent een project Pilots Digitaal Werken in de Kerk. Op de website van het centrum wordt erop gewezen dat digitaal vergaderen natuurlijk prima kan. maar dat aan digitale archivering nog wel meer en andere eisen gesteld moeten worden dan de diverse clouddiensten al dan niet gratis aanbieden. Archiveren gebeurt voor altijd. Daarom moeten er aanvullende eisen worden gesteld aan gearchiveerde stukken. Een belangrijke vraag daarbij is: blijven de documenten wel leesbaar, ook als de huidige programma's verouderd of verdwenen zijn? Webtips: www.kerklid.nl, www.mijneigenkerk.nl, www.adckampen.nl. Gouden regels voor de NGK Nijmegen en andere kerken. Bij de kinderen in de leeftijd van groep 5 tot en met groep 8 van de NGK Nijmegen kwam Marcus 11 vers 15 tot 19 aan de orde. Gods huis moet een huis van gebed zijn. Jezus zei dit naar aanleiding van wat hij aantrof in de tempel. Deze uitspraak kun je ook op je eigen kerkelijke situatie betrekken. Daarom hebben de kinderen in Nijmegen, naar aanleiding van dit gedeelte, 10 gouden regels opgesteld. Op een democratische manier hebben ze besloten wat de belangrijkste regels in de kerk zijn. Hier volgen ze. 1. Aardig en behulpzaam zijn. Elkaar helpen. 2. Niemand buitensluiten. 3. Niemand pesten of pijn doen. 4. Niet discrimineren. 5. Geen geweld, ruzies of vechtpartijen. 6. Elkaar niet uitdagen. 7. Goed naar elkaar luisteren. 8. Iedereen gelijk en goed behandelen, of iemand nu rijk of arm, gehandicapt of gezond is. 9. Je beloftes nakomen. 10. Er mogen wel dingen in de kerk verkocht worden, maar alleen voor een goed doel. Koken voor en met anderen. Samen de maaltijd gebruiken is een oer-christelijk gebeuren. Zie bijvoorbeeld Handelingen 2, vers 46. Waarom zou je daar de mensen uit de buurt niet bij betrekken? Dat gebeurt in de NGK Assen. Al 13 jaar is daar een groep enthousiaste mensen bezig om voor elkaar en voor mensen in de buurt van de kerk te koken. De organisatoren vertellen: wij nodigen mensen uit van wie wij denken dat ze niet dagelijks een goede warme maaltijd op tafel kunnen zetten. Meestal is de oorzaak een minder goede financiële situatie of eenzaamheid. Maandelijks ontvangen we zo'n 35 gasten die allemaal persoonlijk worden uitgenodigd door iemand van ons die hen kent en die ook op de hoogte is van de thuissituatie. Het initiatief loopt zo goed dat gedacht wordt aan een tweede groep. Dat vraagt wel om nieuwe menskracht. Een ploeg bestaat uit minimaal 3 koks, MV, 2 mensen die de zaal inrichten, de tafels dekken en babbelen met de gasten, een barkeeper en een afwasser. Varkensvlees. In Hoek heeft de GKV aansluiting gezocht bij het eetcafé van de PKN, waar de GKV inmiddels nauwe banden mee onderhoudt. Voor dit eetcafé worden vooral alleenstaanden uitgenodigd. De NGK Heemstede werkt mee aan de actie Meet and Eat, Haarlem, een gezamenlijke actie van de Haarlemse kerken voor de vluchtelingen in de koepel. Op de bijbehorende website kun je je aanmelden als gastgezin en krijg je tips om zo'n maaltijd tot een succes te maken. Dat je varkensvlees beter kunt vermijden, ligt voor de hand, maar er staan ook recepten op die juist aansluiten bij de cultuur van veel vluchtelingen. De Stadshartkerk in Amsterdam wil een heel netwerk creëren van mensen die bereid zijn voor anderen te koken. Die anderen zijn bijvoorbeeld mensen die op de een of andere manier, door drukte of ziekte, zelf niet aan koken toekomen. Ook mensen van buiten de gemeente kunnen er gebruik van maken. Wilma Scherrenberg, de organisator, zegt: het is een diaconaal initiatief. Door het creëren van een netwerk van kokers hoeft iemand alleen maar aan de bel te trekken. Wij gaan vervolgens aan de slag om een koker te regelen. Die persoon kookt het eten gewoon zelf thuis en daarna komt hij of zij het langsbrengen. De GKV Ommen West heeft zelfs een app voor een vergelijkbaar initiatief, de Kook Ook app. Achter die app staan 7 mensen klaar om als het nodig is voor anderen te koken. Webtip www.meetandeathaarlem.nl. Artikel 5, thema, opinie, nieuwe gelovigen brengen nieuw elan. Door Bas Luiten, hij is predikant van de GKV Amersfoort de Horsten en redacteur van Onderweg. Nieuwe gelovigen zijn van veel belang voor de gemeente van Christus. Vaak wordt dat belang onderschat. Maar waar nieuw geloof ontspruit, daar ontstaat nieuw elan. Het stof van de gewoonte verdwijnt en je verbaast je weer over wat de geest doet. De wijzen uit het oosten hadden Jeruzalem niet nodig om Jezus te vinden. De ster had hen rechtstreeks naar Bethlehem kunnen brengen. Het omgekeerde was het geval. Het gezettelde Jeruzalem had hen nodig. Ze waren van ver gekomen. Ze hadden weinig kennis van het evangelie, maar ze waren vol verlangen. Met hun nieuwe geloof, blijdschap, enthousiasme en overgave hadden ze in de bestaande geloofsgemeenschap in Jeruzalem opnieuw het vuur kunnen ontsteken. Slechts tot hun grote schade miskenden de Joden het belang van deze toetreders. Voor de wijzen moet dat een koude douche zijn geweest. De schriftgeleerden wisten wel de goede tekst te vinden, maar toonden verder geen enkele interesse. Ik zeg met opzet, de wijzen hadden Jeruzalem niet nodig. Daarmee bedoel ik niet dat deze stad met haar tempel en haar rijke historie niet tot veel nut en zegen voor die vreemdelingen had kunnen zijn, of dat deze kleine omweg op de reis naar Bethlehem niets Gods bedoeling was. Maar als mensen falen, kan God ook zonder hen. Goddelijke leiding kan trouwens altijd rechtstreeks tot mensen komen. Zo ging dat toen met die ster, en zo gaat het vandaag nog. Bijvoorbeeld bij nieuwe gelovigen uit moslimlanden die getuigen dat Jezus persoonlijk aan hen verschenen is. Als we die verhalen lezen of horen, worden we nieuwsgierig. En dat is precies de bedoeling. Wat heeft hen bewogen? Wat hebben ze van God gezien? We gaan nieuwkomers op deze wijze met andere ogen bekijken. Niet alleen als uitdaging voor onze gastvrijheid, maar vooral als mensen met een getuigenis voor ons. Zij mogen veel verwachten van de kerk. Wij mogen ontdekken wat God ons door hen schenkt. Eerste liefde. Er bestaat op aarde niets mooiers dan het doorbrekende geloof in Jezus Christus. Het hart dat opengaat, de ogen die gaan stralen, de lach en de traan, het is nergens mee te vergelijken. Iemand die Jezus als zijn Heer en Verlosser aanvaardt, gaat over uit de dood in het leven. Als je daar getuige van bent, vaak in een langer proces, kan dat ook bij jou een snaar raken. Want je herkent het. Sterker nog, je gaat erin mee. Je beleeft opnieuw je eigen overgave aan Jezus. Of je verlangt terug naar je eerste liefde voor de Heer. Of je merkt dat die liefde zich verder verdiept. Het stof van de gewoonte gaat ervan af en je verbaast je weer over wat de geest doet. Dingen die je zelf gewoon bent gaan vinden, blijken voor die ander een blijde verrassing te zijn. En andersom. Wat die ander logisch vindt voor zijn of haar nieuwe leven, had je zelf nog niet verzonnen. Kunnen we dus wel zonder de inbreng van nieuwkomers? Worden we zonder hen niet gewoontechristenen? Laatkomers. Het is opvallend hoe Jezus de reeds lang bestaande geloofsgemeenschap om hem heen steeds probeert te inspireren met levens die nieuw opengaan voor God en zijn genade. Als hij bijvoorbeeld ziet hoe een schriftgeleerde met al zijn kennis van de schrift niet meer weet wat vreugde en verbazing is, laat hij hem ervaren hoe een berouwvolle vrouw haar emotie laat zien. Hij laat toe dat ze hem aanraakt en dat ze zijn voeten met haar tranen wast en met haar haren afdroogt. Kijk, zegt hij, zie je hoe ze mij hartstochtelijk lief heeft? Daarom wordt haar veel vergeven. Bij een andere gelegenheid vertelt hij over arbeiders in een wijngaard. Met vreugde gaan ze aan de slag voor een afgesproken dagloon.
Maar naarmate de dag verstrijkt en de hitte voelbaar wordt, verdwijnt hun vreugde. Zeker als de nieuwkomers en de laatkomers precies hetzelfde loon ontvangen. Dat zou toch niet mogen. Maar de blijdschap van de nieuwkomers moet hen aan het denken zetten. Waren ze zelf niet ook heel blij toen ze mochten komen? Hadden ze zelf niet ook de goedheid van de Heer geprezen? Heel bekend is ook de gelijkenis van de twee zonen. De jongste verlaat zijn vader en trekt erop uit de wereld in. Maar de oudste is pas echt ver weg, diep in zijn hart. Hij doet zogenaamd alles goed, maar is van binnen vooral boos. Die oudste heeft het nodig dat de jongste terugkomt, om eindelijk echt te zien wie zijn vader is. Dat gaat niet zomaar. De vertelling heeft een open einde. Maar toch, de vreugde om de zondaar die terugkeert, vult zijn thuis. Denk daarbij ook aan de maaltijd die Jezus had bij de tollenaar Levi en zijn collega's, en later bij Zacchaeus, waar ineens een ingang voor geloof bleek te zijn. Iets waar de gevestigde orde geen raad mee wist. Geheim. Regelmatig wordt gezegd dat de gevestigde kerken geen aantrekkingskracht meer hebben. Tussen de orthodoxie en de postchristelijke mens zou een kloof bestaan die te groot is om te overbruggen. Daarom worden nieuwe kerken geplant. Niet alleen in nieuwe wijken, maar ook tussen bestaande kerken in. Nu kunnen dat prima initiatieven zijn, maar de geschetste tegenstelling deugt niet. De kloof waar het om gaat is er één tussen geloof en ongeloof, tussen leven en dood, en die is na zijn aard levensgroot. Dat is overal zo, in oude en in nieuwe kerken. Maar waarom lukt het een jonge kerkplanting dan beter om de postchristelijke mens aan te spreken? Omdat de christenen daar alles in het werk stellen om niet-christenen te ontmoeten en met hen het evangelie te delen. Dat is het geheim, niet meer en niet minder. En dat gaat goed zolang die motivatie blijft. Anders wordt het in die nieuwe planting net zo ingewikkeld. Je kunt trouwens niet zomaar de kerk de schuld geven, want de kerk ben je zelf. Hoe zit het met je eigen contacten? Met hoeveel niet-christenen heb je werkelijk contact? Heb je hen lief als jezelf? En weten ze dat? Hun weg tot de kerk kan bij jou beginnen, gewoon in je eigen huis, aan je eigen tafel. Zo'n open houding kan overal ontstaan, ook in gevestigde kerken. En waar die contacten ontstaan, daar zijn de kerken ineens niet meer te oud of te moeilijk. Ze leven op door het enthousiasme van de christenen en de impulsen van de nieuwkomers. Gezalfd. Nu lijkt dat een vicieuze cirkel. Zonder nieuwkomers geen enthousiaste kerk en zonder enthousiaste kerk geen nieuwkomers. Dat klinkt wat ongenuanceerd, maar in de kern komt het daar wel op neer. Dat raakt echter aan de kern van ons christen zijn. Een christen is iemand die zich door en met Christus gezonden weet in deze wereld, om mensen te bereiken met de boodschap van verlossing en eeuwig leven. Dat is meer dan geloven in je eigen behoud. Christus betekent dienaar, met de geest gezalfd om de taken van God te volbrengen als profeet, priester en koning. De naam Christen betekent precies hetzelfde, alleen geschreven met een kleine letter. Christus brengt zijn christenen onder de mensen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Zoals de Vader mij uitgezonden heeft, zo zend ik ook jullie uit, is de boodschap tot zijn leerlingen. Johannes 20, vers 21. Daarom ontvangen wij de Heilige Geest, die ons leert getuigen en daarbij grenzen doorbreekt. Na hun eerste uitzending kwamen de leerlingen vol vreugde en verbazing bij Jezus terug. Ze hadden in alles gemerkt dat de Heer bij hen was, een zeer stimulerende ervaring. Die blijdschap en verwondering zouden ze niet hebben gekend als ze thuis waren gebleven. Kijk ook naar wat er gebeurt op de Pinksterdag. Wat een ongekend feest creëert de Geest. Duizenden mensen die eerst vijandig waren, komen spontaan tot geloof en laten zich dopen. Kring. Hoe onbereikbaar lijkt dit allemaal? De kans is niet gering dat we na Pinksteren op de oude voet verder gaan. De kerk veranderen lukt je immers niet, en er in je eentje aan beginnen durf je niet. Ook dat lijkt een vicieuze cirkel. Hoe vaak je ook Pinksteren viert, het lijkt toch veiliger om je energie te steken in interne kerkelijke activiteiten. Maar of je daar net zo vrolijk van wordt, je zult met elkaar voelen dat je iets wezenlijks mist. In onze tijd winnen kleine kringen aan belang. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, als vormen van ontmoeting en onderlinge zorg. Ze helpen ons om onze verbondenheid handen en voeten te geven en om te ervaren wat kerk zijn betekent. Zou die kleine kring niet ook een prima plek zijn om samen de blik naar buiten te richten? Je hoeft het dan niet in je eentje te doen, en de kring is klein genoeg om flexibel te zijn. Maak samen eens een lijstje van wat er in de buurt gebeurt of zou kunnen gebeuren. Doe eraan mee of initieer het. Zorg dat je aanwezig bent. Ga eens na welke contacten er zijn met niet-christenen. Nodig die eens uit in de kring. Naar een kerk gaan is altijd een hele stap. Maar een ontmoeting in de wijk is een gemakkelijker te nemen horde voor een buitenstaander. Er hoeven er maar 1 of 2 te komen en je hebt gegarandeerd geen saaie avond meer. En je hoeft ook niet meer te zoeken naar onderwerpen, want dan komen ze met hun vragen. Vragen die wij elkaar niet meer stellen. Ze zullen alles willen weten van je geloof, uit nieuwsgierigheid en om te testen of het echt is. En als ze zich veilig weten, zullen ze je een kijkje geven in hun leven. Dan gebeurt waarvan Jezus belooft, ik zal bij jullie zijn. Matteüs 28, vers 20. Wedergeboorte. Wij belijden dat God in zijn genade velen het geloof zal geven, maar ook dat hij nooit verplicht is iemand zijn zoon te schenken. Het is zijn vrije gunst, altijd. Je wilt mensen vinden die niet gevonden willen worden. Als sommigen daarin volharden, kun je je machteloos voelen. Maar je mag blijven hopen, want Gods woord keert nooit leeg terug. Er verloopt soms veel tijd tussen zaaien en oogsten. Intussen ontdek je het wonder in jezelf, hoe God in jou de weerstand overwint. Dat wonder gaat glanzen voor jou en is intrigerend voor de ander. Soms kan bij het aanbod van genade zo gemakkelijk worden gezegd: je moet er niets voor doen. Vanuit onze eigen achtergrond, zeker als die wat wettisch is, zeggen we dat vol overtuiging. Toch beseft de buitenstaander vaak drommels goed dat dit geloof een complete wedergeboorte omvat. En leg dan maar eens uit dat dat geen moeten is, maar een geschenk van het nieuwe leven. Enkel woorden zijn dan niet genoeg. Je hebt ook iets te laten zien vanuit je eigen omgang met de Heer, hoe je deel krijgt aan hem en aan zijn verlangen. Vaak is het een proces van 2 of 3 jaar voordat iemand christen is in heel zijn leven. Hij kan wel eerder gedoopt worden als hij dat wil, maar hij heeft ook voorbeelden nodig om verder te groeien in zijn bidden en luisteren en in het maken van keuzes. Daarin verdiept zich het contact. Wat is er mooier dan het delen van het wonder in je leven? Bedenk hierbij dat dit ook precies is wat onze eigen jeugd nodig heeft. Onze opgroeiende jongens en meisjes zijn op hun manier net zo goed nieuwkomers, op zoek naar waarheid en echtheid. Haal ze erbij met hun vragen en hun inbreng. Laat over en weer zien wat de Geest met je doet. Pinksteren mag dan weer voorbij gaan, maar het feest is begonnen. Benedictus. De regel van Benedictus uit de 6e eeuw schrijft voor dat de gast welkom moet worden geheten in de broederschap, als ware hij Christus zelf, regel 53, en dat de abt juist bij belangrijke besluiten goed moet luisteren naar de jongste broeders, regel 3, aangezien zij een frisse stem binnenbrengen. Een gevestigde gemeenschap heeft de nieuwe leden nodig om fris en levendig te blijven, zoals de nieuwe broeders de ervaren wijsheid en het doorleefde geloof van oudere broeders nodig hebben. Praktische tip. Over dit onderwerp is veel te lezen. Maar ga het eens doen. Het maakt niet uit of je kerk oud of nieuw is. Een start kun je overal maken. Het praktijkcentrum van de GKV biedt een cursus aan die je helpt om je grenzen te verleggen. Zie www.praktijkcentrum.org/evangelisatie-explosie-4. Wat je nodig hebt is een groepje enthousiaste christenen, een stuk of 6, evenveel vrouwen als mannen, het liefst van verschillende leeftijden. Stapsgewijs leer je je geloof onder woorden te brengen en onder begeleiding leer je de goede vragen te stellen aan een niet-christen, waardoor het gesprek niet dichtslaat, maar relevant blijft en tot de kern komt. Verrassende en ontroerende momenten kun je meemaken als je merkt wat de Geest in mensen doet. Ondertussen ontdek je wat Hij in jezelf doet, als je schroom en angst veranderen in vertrouwen en verlangen.
Artikel 6, thema interview. Ik hoop gewoon dat het klopt. Door Peter Wieringa, hij is missionair consulent van de NGK. Sander Schoemaker over geloof en ongeloof. Sander Schoemaker was een lastige jongen, met veel argwaan en weerstand tegenover het geloof. Gaandeweg wisselde hij zijn wantrouwen in voor vertrouwen. Ik ben gelukkiger te worden door te vertrouwen. Hij vertelt over zijn geloof en ongeloof en zijn ervaringen met de kerk en met kerkmensen voor en na zijn bekering. Ik wilde vroeger journalist worden. De enige opleiding in de buurt was de christelijke CHE in Ede. Ik werd toegelaten omdat ik op het formulier had geschreven hervormd gedoopt. En dat was ook zo. Ik ben niet streng christelijk opgevoed, maar mijn ouders baden aan tafel en gingen heel soms naar de kerk. De CHE vond ik heel uitdagend. Ik kwam er vol met vragen en vol met wantrouwen tegen christenen en de kerk. Ik stelde allemaal lastige vragen en voelde de wrijving tussen mij en mijn leerkrachten en klasgenoten. Ik voelde me apart. Ik was lastig of spannend en ingewikkeld. Op die school verloor ik het laatste restje vertrouwen in het christelijk geloof. Er zaten daar zoveel mensen die vastzaten in hun denken, in conclusies die ze niet wilden of konden onderbouwen en in vragen die ze niet wilden onderzoeken. Een voorbeeld: ik had een aanvaring met de docent filosofie tijdens een college over het kwaad. Hij gebruikte het spel Dungeons and Dragons als voorbeeld, omdat er volgens hem demonische spreuken in het spel werden gebruikt. Ik zei tegen hem: dit is gewoon een spel. En in mezelf dacht ik: hij zal toch wel doorhebben dat dit een spel is? Ja, ik was een lastige jongen. Vragen stellen, mensen uitdagen. Vooral in het contact met conservatieve christenen gingen mijn nekharen overeind staan. Ze wisten alles zo zeker. Ze waren van die schapen die overal achteraan liepen. En daar moest ik niets van hebben. Dat was mijn beeld van christenen in die tijd. Toch waren er ook docenten die me uitdaagden en me waardeerden om mijn vragen. Ik kreeg er zelfs heel goede vrienden die mijn houding ook wel konden waarderen. Met een van hen heb ik zelfs een weddenschap afgesloten. Als ik ooit belijdenis zou doen, zou ik hem een fles whisky geven. En als hij ooit de kerk zou verlaten, zou ik zo'n fles krijgen. Ongelijk. Mijn vriendengroep in Ede had een soort bijbelkring. De bier- en bijbelkring. De BBK. Soms was er meer bier dan bijbel trouwens. Daar leerde ik Marie kennen. Ik vond haar toen al erg leuk. In haar zag ik iets van de zachtheid en het vriendelijke van het christelijk geloof. Ik denk dat ik om haar vaak naar die avonden ging. Jaren later, nu 5 jaar geleden, hadden Marie en ik veel gesprekken over vertrouwen en geloof. Ik was ondertussen wel wat veranderd. Ik wilde me kwetsbaar opstellen en die kwetsbaarheid kwam tevoorschijn in gesprekken met Marie en met andere vrienden. Daar kon het.
Op een keer nodigde Marie me uit om mee te gaan naar de CGK-gemeente Via Nova in Amsterdam. En als Marie zoiets vraagt, dan bedoelt ze eigenlijk dat het diezelfde week nog moet. Dus ging ik mee naar Via Nova. De diensten die ik met haar bezocht waren anders, niet zo stram. Er was een zekere waardering voor twijfel. Het was heel erg open. Op een zeker moment werd er een serie preken gehouden over vertrouwen. Er werd toen net avondmaal gevierd. En er werd gezegd, als je ook maar een heel klein beetje vertrouwen hebt in Jezus, dan is dat al genoeg om aan het avondmaal te gaan. Ik dacht, ik kan dat wantrouwen van mij vasthouden, of ik kan dat kleine beetje vertrouwen dat ik heb laten groeien. Want los van de vraag of God bestaat of niet, er is wel liefde en goedheid. Toen heb ik de stap gezet. Ik wilde die stap van vertrouwen zetten. Ik vond het wel heel moeilijk. Niet omdat ik dan die weddenschap zou verliezen, hoor, maar omdat ik dan ongelijk zou hebben. Omdat ik me moest overgeven en moest erkennen dat er iemand is die het beter weet dan ik. Iemand die zegt, Sander, ik weet het beter dan jij. Jij hebt het hartstikke mis. Ik ben iemand die zijn eigen weg gaat, die alles onderzoekt. En als iemand tegen me zegt, ga niet daarheen, dan denk ik, waarom niet? Het zit misschien ook in onze cultuur, dat je niets voor waar aanneemt. Ik ben opgegroeid met het idee dat je avonturen beleeft als je afwijkt van het gewone. En natuurlijk wilde ik avonturen. Ik wilde niet zijn zoals de rest. Soms denk ik wel eens, ik ben gewoon 30 jaar lang puber geweest. De grote vragen bleven hangen. Daar kwam geen antwoord op, ook niet op de CAE. Schreeuwers. Ik heb veel gehad aan de gelijkenis van de verloren zoon. God laat je gaan. Je mag van hem feesten, weggaan, je gang gaan. Maar nu weet ik ook wat dat God kost. Henry Nouwen heeft een mooi boek geschreven, Eindelijk thuis. Ik herken veel van wat hij schrijft. Ik heb me losgeworsteld van mijn ouders en ik heb altijd gedacht dat ik, als ik terug zou gaan naar God, een slaaf zou zijn en me verlaten zou voelen. Maar op het moment dat ik besloot terug te gaan, haalde God me binnen met een feest. Ik was helemaal geen slaaf. Ik hoefde me er zelfs niet voor te verantwoorden dat ik weg was geweest. In die periode begon ik de Bijbel te lezen. Ik begon bij het Evangelie van Matteüs. En al lezend ontdekte ik dat ik heel andere beelden had over wat christenen geloven dan wat ik daar las. Ik las bijvoorbeeld dat je niet op de straathoeken mag bidden, terwijl ik altijd had gedacht dat je bidt om te laten zien dat je een goede christen bent en om bij God in een goed blaadje te komen. Waar ik dat vandaan haalde, weet ik niet. Misschien dat je als je van buiten naar christenen kijkt, dan vaak de stereotypen ziet en de hardste schreeuwers hoort. Misschien kwam het ook door intolerantie van de christenen die ik kende. Wat me persoonlijk het meest raakte in het evangelie, was te zien naar wie Jezus toegaat, wie hij opzoekt, namelijk de verschoppelingen. Dat is misschien wel het belangrijkste dat ik van Jezus weet. Losgelaten. Ik was in die tijd nog steeds verliefd op Marie. In een dienst bij Via Nova zat ze naast me, maar ze wilde niets met mij behalve vriendschap. En die dag zongen we een lied met de tekst, want een verbroken hart veracht hij niet. Ik zat daar met een verbroken hart en dacht, stel dat ik vertrouw dat God me niet veracht, met dat gebroken hart van mij, en dat hij me aanvaardt zoals ik ben. Als ik dat nou zou kunnen geloven, dat God er is voor mensen die het moeilijk hebben, vooral voor de mensen die het moeilijk hebben, dat hij luistert naar mensen die schreeuwen, waar bent u nu? Dat is wat ik nu ook het mooiste vind in het geloof, dat er liefde is voor de mensen die geen liefde ervaren. Ik heb dat uiteindelijk van heel dichtbij ervaren, want juist op dat moment ging Marie anders naar me kijken en kregen we een relatie. Juist toen ik het allemaal had losgelaten, kreeg ik het. En dat is echt niet gemakkelijk. Het gaat niet vanzelf. Je kunt niet zeggen, ik leg het af, want dan krijg ik het misschien.
Intolerant. Mijn vertrouwen is over de jaren gegroeid. Ik ben nu deelnemer van Via Nova. Ik heb belijdenis gedaan en voel me christen. Maar ik merk hoe fragiel dat nog is. Ik weet, als Marie er niet meer is, dan heb ik nog steeds dat hele kleine beetje vertrouwen dat ik geliefd ben. Ik denk dat Jezus liefde heeft voor vreemde types als ik. Maar ik twijfel ook. Je kunt wel vertrouwen dat God liefde is en van alle mensen houdt, maar ik word uitgedaagd en aan het twijfelen gebracht door mensen die zeggen dat dat niet zo is. Of door christenen die liefdeloos spreken. Als een christen zegt dat homoseksualiteit iets van de duivel is, dan denk ik, hoe kun je zo intolerant zijn? Bij God kan iedereen toch terecht? Hij wil er toch voor iedereen zijn? Dat soort hardheid verleidt me tot eenzelfde soort hardheid. Het is dan moeilijk om de weg van vergeving te gaan. Indiana Jones. Ik weet niet zo goed hoe ik geloof zou moeten duiden. Je kunt niet bewijzen dat iemand van je houdt. Zelfs als je getrouwd bent, weet je niet altijd en overal dat iemand van je houdt. Maar sinds een paar jaar ben ik gelukkiger geworden door te vertrouwen. Dat geeft me meer dan toen ik veel wantrouwde. Of ik het zeker weet? Dat weet ik niet. Maar vast vertrouwen? Het is als iemand die over een onzichtbare brug loopt. Als zeker weten en vertrouwen zo dicht bij elkaar liggen, dan klopt het. Ik moet daarbij denken aan de film Indiana Jones and the Last Crusade. Indiana zet zijn voet op een onzichtbare brug, strooit er zand op en loopt zo verder. Ik heb dat altijd onthouden. Ook het laatste stukje van de film is me altijd bijgebleven. Indiana zoekt de beker waar Christus uit dronk tijdens het laatste avondmaal. Bij een tafel vol bekers gekomen, pakt hij niet één van de gouden bekers, maar zo'n houten kopje. Dat is het beeld dat ik altijd al van Jezus had. Iemand die zich niet bezighoudt met macht en praal, maar met het kleine, het gewone. Sander Schoenmaker, 33, is sinds 3 jaar getrouwd met Marie. Hij woont in Amsterdam en werkt samen met anderen aan een computerprogramma voor de gezondheidszorg. Artikel 7, redactioneel. Wat valt hier nog aan toe te voegen? Door Leendert de Jong, GKV, hoofdredacteur van Onderweg. Soms heb je dat, dan komt een herinnering aan oude tijden terug. Een enkele keer gaat zoiets bij mij over wat ik vroeger tijdens een kerkdienst meemaakte. Zo'n dienst speelde zich af in een bescheiden kerkzaaltje met een mens of 100, 150. De voorganger stond dus best dichtbij en hij las voor uit de Bijbel. Eén herinnering gaat over een lezing van Hebreeën 11. Het hoofdstuk met de indrukwekkende galerij geloofsgetuigen, waarin 3 woorden steeds terugkomen, door het geloof. Je werd er stil van, dat mensen zulke dingen moesten meemaken en toch het ontvangen geloof vasthielden. Tijden veranderen. Volgens kenners leven we nu in een tijd waarin persoonlijke verhalen het goed doen. Je kunt zeggen, zo nieuw is dat dus niet. De Hebreeënschrijver zag er al het belang van in om deze getuigenissen op te nemen. Maar ook vandaag kom je dus regelmatig zulke verhalen tegen, van broers en zussen die in een situatie van oorlog, ziekte, beperking of burn-out een getuigenis afleggen van hun geloof. God is erbij. Hij is te vertrouwen. Je wordt er stil van. Hooguit fluister je die paar woorden van de Bijbelschrijver. Wat valt hier nog aan toe te voegen? Toch denk ik soms, wat als je in zo'n situatie verkeert, in God gelooft, weet dat je zijn kind bent, maar toch niet dat vertrouwen en die rust ervaart? Is het lezen van zo'n getuigenis dan niet zwaar? Of blijft het bij voorbaat ongelezen? Laat duidelijk zijn, deze gedachte doet niets af aan het getuigenis zelf en de waarde ervan voor zoveel. Toch is die andere kant er ook. Neem christenen die juist in moeitevolle omstandigheden met vragen worstelen. Ik voel mij zo alleen. Waar is God? Hoe kan Hij? Wat valt hier nog aan toe te voegen?
Misschien vooral of alleen het gebed. Of de God die zich tooit met de naam Ik Ben, dat ook aan hen laat merken, zien, voelen. Daar hoeft dan niets meer aan toegevoegd te worden. Artikel 8, nieuws. Bart van Veen overleden. Dominee Bart van Veen is op 1 mei op 51-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Van Veen was sinds 2009 predikant van de CGK-GKV Samenwerkingsgemeente in IJmuiden. Daarvoor diende hij de GKV's van Lisse en Voorschoten. Voor zijn predikantschap was hij onder meer leerkracht in het basisonderwijs en drummer in de gospelband De Wissel. Een week voor zijn overlijden organiseerden hij en zijn vrouw een dankdienst voor het leven in de Petrakerk in IJmuiden, waaraan honderden vrienden en gemeenteleden deelnamen. De dag erna preekte hij voor het laatst. Een in memoriam staat op www.onderwegonline.nl. Kees Wassenaar overleden. Op 2 mei is Piet Wassenaar overleden. Hij was aanvankelijk lid van de gereformeerde kerken in Nederland, maar verliet deze kerken wegens bezwaren tegen de ruimte die vrijzinnige theologen als Kuitert en Wiersinga kregen. Hij werd in 1985 lid van de NGK en was zowel binnen de NGK Rotterdam-Overschie als landelijk in de NGK actief. Wassenaar gaf in 1991 als voorzitter leiding aan de landelijke vergadering van Ede en was een aantal jaren lid van de Commissie voor Contact en Samenspreking met andere kerken. Daarin behartigde hij vooral de contacten met de Reformed Church in Australië en Nieuw-Zeeland. Op www.onderwegonline is een in memoriam te lezen. Komen en gaan. Dominee M.W. Vrijhof heeft afscheid genomen van de CGK-NGK Arnhem wegens emeritering. Hij werd in 1979 predikant van de CGK Wildervank Veendam, gecombineerd met Zuid-Laren. Vanaf 1991 diende hij de CGK Arnhem en vanaf 1993 de CGK-NGK Samenwerkingsgemeente Arnhem. Krijgsmachtspredikant Kees Smit, NGK, gaat per 1 juni met functioneel leeftijdsontslag. Daarmee is er geen NGK-predikant meer werkzaam binnen de krijgsmacht. De NGK Regio Dordrecht heeft het preekconsent verlengd van broeder J.W. Ploeg, Asperen, 0341-633-532. E-mail jwploeg68@gmail.com. De NGK Regio Noord heeft het preekconsent verlengd van broeder A. ten Napel uit Jouren, telefoonnummer 0513-436608. Ten Napelo 01@planet.nl. Het preekconsent van broeder Simons is komen te vervallen. Artikel 9, thema. Op zoek naar gezinsuitbreiding. Door Peter Wierenga. Jezus wil kinderen krijgen met zijn bruid. Nieuwe leden aan het gezin van God toevoegen is de hartewens van Jezus, maar hoe gaat dat? Peter Wierenga beschrijft de verschillende stadia aan de hand van gesprekken die hij de afgelopen maanden had. Van bidden en verlangen, via doen en proberen, tot aan koesteren en groeien. Het lukte maar niet, vertelt Monique, maar nu ben ik eindelijk in verwachting. Als de Heer het wil, krijgen we toch kinderen. Zij en Kees zijn al 8 jaar getrouwd. Nooit kwamen er kinderen. Hoe ze ook hoopten en probeerden, het gebeurde gewoon niet. Maar de wens bleef. Kees, verlangen zet je niet uit met een knopje. We bleven bidden en hopen. En nu is het toch zover. Onverwacht en zonder duidelijke reden. Grote vreugde. We krijgen een kind. Jezus heeft hetzelfde verlangen als Kees en Monique. Hij wil dat hij en zijn bruid kinderen krijgen, nieuw leven, een huis vol nieuwe jonge mensen. In dit artikel praat ik met mensen, de bruid, die vertellen hoe zij hopen, bidden en werken voor de komst van nieuwe kinderen van God. Priesterlijk. God wil graag veel kinderen. Het is zijn grote verdriet dat zoveel mensen hem hebben verlaten of hem niet willen kennen. Het is zijn diepe verlangen dat zijn bruid zich voortplant. Een gezin dat zichzelf ook voortplant. In onze kerk willen we Gods verlangen heel concreet vormgeven in ons gebed en in de kerkdienst, vertelt Paul. In de diensten en de kringen bidden we voor steeds een andere groep mensen. De ene zondag vragen we bijvoorbeeld een wethouder ons iets te vertellen over de noden van de stad. Daarna bidden we voor ons stadsbestuur en voor de door hem genoemde punten. Ook in de kringennieuwsbrief vermelden we deze gebedspunten. Zo dragen we mensen en hun behoeften heel concreet op aan God. 14 dagen later bidden we bijvoorbeeld voor mensen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg, vervolgt Paul. Een arts, lid van onze gemeente, vertelt daar iets over. Ik vraag alle verpleegkundigen en verzorgenden om te gaan staan. En vervolgens iedereen die ziek is. We dragen al die mensen op aan God. De huisartsen, de ziekenhuisstaf en al die zieken. En we vragen of God deze mensen wil helpen, raken, helen. De gemeente van Paul werkt aan de basis. De priesterlijke functie van de gemeente is mensen bij God en God bij mensen brengen. Petrus noemt het God welgevallige offers brengen. Paul, wij vinden het gebed een basis hiervoor. We bidden dat God nieuw leven geeft. En we bidden voor onszelf dat we Gods werk ondersteunen. We verlangen ernaar dat zijn koninkrijk komt. We voelen ons hiertoe ook geroepen door God zelf. We willen van onze naasten houden en de grote opdracht vormgeven door als gemeenschap te bidden. Biertje. Het is Gods wens dat zijn mensen zich werkelijk inzetten om zich voort te planten, als kerk en als individu. Dat betekent dat we dingen moeten doen en moeten proberen om geestelijke vaders en moeders te worden van nieuwe christenen. Dat begint weliswaar met verlangen en bidden, maar daarna moet je aan de bak. Want mensen worden niet vanzelf zwanger, behalve dan Maria. Het vraagt om een blijde bereidheid om een kind van God voort te brengen en het vraagt om het werk van Gods geest, net als bij Maria. Zo werkt God, via mensen die anderen tot Gods kinderen maken. Freek, ik heb vorig jaar een jongen geappt die al jaren niet meer bij ons in de kerk kwam en die nooit heeft geleerd wat echt geloven is. Of hij zin had om een biertje met me te drinken. Dat vond hij prima. We zaten ergens in een kroegje en ik vertelde dat ik bezig was met jongerenbijeenkomsten in onze SOS-ruimte. Of hij zin had om te komen. Niet echt, zo bleek. Maar we kletsten wat door en opeens zei hij dat hij zou komen. Zo vet. Elke keer was deze jongen erbij. Een paar maanden geleden vroeg ik Freek of hij in het team wilde meewerken en dat vond hij leuk. En toen zei hij vorige maand opeens dat hij misschien wel belijdenis wilde gaan doen, maar dat hij er tegenop zag om met de dominee te gaan praten, zegt Freek. 3 dagen later belde hij me boos op of ik de dominee had getipt, want die had hem gebeld. Ik bezwoer hem van niet. Een week later had hij een gesprek met de dominee en appte hij me. Hij wist het zeker, dat de dominee belde was een teken van God zelf geweest. En hij had ook een andere vriend gebeld. Ze gingen opnieuw praten met de dominee, omdat ze samen belijdenis wilden gaan doen. Wauw! Nieuwe familie. Een andere christen, Mohammed, vertelt over zijn ontmoeting met Herman. Ik was uit mijn land gevlucht omdat ik christen was. In Nederland zocht ik een kerk. De eerste keer dat ik ergens kwam, zei iemand, je moet maar even wachten in de hal. De mensen in deze kerk hebben vaste plekken. Als de kerkdienst bijna begint, kun je op één van de vrije stoelen gaan zitten. Dat was mijn eerste kennismaking met de kerk in Nederland. Maar toen ontmoette ik Herman. Herman vroeg me of ik met kerst al een plekje had om samen te eten en kerstfeest te vieren. Ik zag dat helemaal niet zitten. Ik ben dik, ik ben Afghaan, ik spreek alleen een beetje Engels. Ik pas helemaal niet in zo'n Nederlands gezin. Maar hij had het al geregeld en zou me komen ophalen. Het kwam goed, daar moest ik maar op vertrouwen. Nu zit ik altijd bij Herman in de kerk. Daar zit mijn nieuwe familie. En Herman is een beetje mijn vader, omdat de mijne zo ver weg was en nu is overleden. Mensen als Freek en Herman doen. Ze proberen. Ze zoeken, gewoon dicht bij huis, bij vrienden, kennissen, collega's en klasgenoten. En God gebruikt hen. Freek, God doet echt wonderen. Dat zag ik zelf nu ook voor het eerst. Ik wilde dat ik dat eerder had geweten. Wat ze doen is niet ingewikkeld of groots. Maar omdat God op allerlei manieren vrucht geeft, zie je zomaar kleine of grote resultaten. Onze roeping is niet ver weg. Kijk om je heen. God werkt in je eigen dagelijkse bestaan en je eigen netwerk. Hij vraagt van jou alleen maar dat je doorgeeft wat je van Jezus ontvangt. Liefde, aandacht, gehoorzaamheid en verlangen. In het verhaal van Mohammed is ook te lezen dat je persoonlijk of als kerk blokkades kunt opwerpen en toetreders in de weg kunt zitten. Meewerken en tegenwerken liggen heel dicht bij elkaar, in jouw eigen hart en handen. Ongemerkt. Iemand komt tot geloof. Iemand komt terug bij God. Het is feest in de hemel. Maar op aarde start de volgende fase. Nadat Maria een kindje ter wereld bracht en de borst gaf, leerde Jozef het kind timmeren. En beiden leefden voor hoe je God dient. Ze gaven in hun leven en spreken iets door van de oude geschriften. Ook de synagoge werd ingeschakeld. En het kind ging mee naar de jaarlijkse tempelfeest. Gerdien, in onze gemeente zien we veel mensen die net zijn gaan geloven. Vaak zijn dat mensen met een universitaire studie achter de rug. Soms zelfs twee. Daarom organiseren we een cursus met heel veel leermateriaal en avonden met stevige gesprekken. Want deze mensen zitten vaak vol vragen. Hun hele wereld staat op de kop. Alles wat ze dachten te weten, blijkt anders te zijn. Gerdien vervolgt, ik ontmoette een man op de cursus die in een week de hele cursusmap had gelezen en meteen ook maar het hele Nieuwe Testament. Hij zat vol vragen. Voor mij en voor ons als kerk betekende dit tijd maken en ruimte scheppen. En wat heb ik daar veel van geleerd. Die man had zulke mooie vragen. In 2 weken studeerden we daar samen op door. Ik leerde daardoor de Bijbel opnieuw kennen, door zijn ogen. Ik leerde zelfs God beter kennen, omdat God op zo'n wonderlijke manier in het leven van deze man aanwezig was geweest. Zulke mensen lesgeven is het mooiste wat er is. Gerdien en anderen die mogen optrekken met nieuwe gelovigen ontdekken zelf veel nieuws. Gods grootheid en genade wordt op een bijzondere manier zichtbaar. God blijkt vaak al jaren aan het werk te zijn in het leven van mensen zonder dat iemand daarvan wist. Dat maakt dat je zelf ook gaat terugkijken op je leven om te zien wat God ongemerkt allemaal voor jou deed. Mensen als Gerdien zien dat Gods geest werkt als de wind, door momenten, dingen en woorden die je niet verwachtte, door een gebaar, een filmfragment of een lied. De hele schepping en veel van wat mensen doen, maken en zeggen, blijkt vervuld van Gods grootheid. Je weet het alleen vaak niet, maar in de verhalen, de getuigenissen en de bekeringen van nieuwe gelovigen ontdek je God opnieuw en opnieuw. Hoop. Een babytje koester je en verzorg je. Maar nog meer dan dat de baby geniet van jouw liefde, geniet jij van de onvoorwaardelijke liefde en het vertrouwen van zo'n kind. Je maakt foto's van zijn eerste stapjes en zijn eerste woordjes worden meteen gedeeld met familie en vrienden. Nieuwe gelovigen geven iets soortgelijks aan ons. Je ziet het met eigen ogen. Kijk eens wat God doet. Kijk eens hoe God ingrijpt. Petrus spreekt over de redding van de Joden als opnieuw enkele heidenen zich hebben bekeerd. Hij draait het om als hij zegt, wij worden net zo gered als deze mensen, deze heidenen. Je hoort Petrus vreugde en verwondering over die nieuwe gelovigen en over God. Als er voor hen hoop is, is er voor ons ook hoop. Door nieuwe gelovigen krijg je nieuwe ontdekkingen en een nieuwe kijk op hoop. Het resultaat is nieuw elan. Peter Wierenga is missionair consulent van de NGK en als adviseur, coach en interimmer werkzaam voor bureau Kerkwerk. De namen van de geïnterviewden in dit artikel zijn vanwege privacyredenen veranderd. Artikel 10, column. prefrontale cortex, door Joost Smit, hij is predikant van de GKV Amersfoort-Vathorst. Wie een sociaal experiment niet schuwt, kan op de Finex prima uit de voeten. Zonder gêne kun je aanschuiven bij het wijkteam, een burgerinitiatief of een platform tegen eenzaamheid. In dit soort netwerken heb ik veel wijkgenoten leren kennen. Altijd nuttig om zo de sociale kaart van de kerk te lezen. Mijn laatste meet-up ging over puberbreinen. Kleurige animaties van hersenhelften flitsten voorbij en onthulden woon- en verblijfplaats van geheugen, emoties en verslavingen. We leren welk hersenstukje meer en minder ontwikkeld is op 14-jarige leeftijd. Neem de prefrontale cortex. Die staat met stip onderaan. Deze plek van risicoanalyse en met twee woorden spreken staat bij pubers in de kinderschoenen. Maar als je thuis een hangpuber op een zitzak hebt, wanhoop niet. Die cortex gaat straks met sprongen vooruit. In de tussenstand worden scooters opgevoerd en springen ze rustig van 5 meter hoog in een minuscuul badje. Dit aangevochten puberbrein vraagt om inzicht en mededogen. Je kunt je namelijk makkelijk vergissen en een beroep doen op de volwassen cortex. De vraag, en hoe vaak heb ik nu gezegd dat jij je kamer moet opruimen, is bij voorbaat kansloos. De tweede helft van deze wijkavond ging over de rol van Finex-ouders. En wat bleek? Zij leggen de lat vaak te hoog. Krijgt zoon of dochter een TL-advies, dan gaat het thuisfront stug voor VWO. Mevrouw de spreker gaf tips waar mijn oren van klapperden. Maak niet zelf het huiswerk van uw kind. Zijn er echt mensen die dat doen? Leeft een kind dan voor de idealen van de ouders? Ook voor christenen ligt hier een gevoelig punt. Kijk naar de manier waarop thuis over CITO-scores en bijlesprogramma's wordt gesproken. Het puberbrein heeft het al zo zwaar en er wordt daar nog de faalangst van de ouders aan toegevoegd. Tijd voor omdenken. Talenten en vaardigheden ontvang je van de Heer. Ontvang die met open armen. Creëer ruimte voor groei en geniet ervan. Artikel 11 Bijbelstudie door Rob van Houwelingen. Hij is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen en lid van de brede redactie van Onderweg. Leven in de laatste dagen 1. Leven we in de eindtijd? Veel christenen stellen zich die vraag, omdat de recente ontwikkelingen in de wereld ons steeds meer beangstigen. Maar wat verstaan we precies onder de eindtijd? Deel 1 van een tweeluik. Jezus Christus sprak over verschrikkelijke gebeurtenissen die aan zijn komst zullen voorafgaan. Oorlogen, hongersnoden, epidemieën en aardbevingen. Ook noemde hij wetteloosheid en christenvervolging. Matthäus 24, Marcus 13, Lucas 21. Is het geen veeg teken dat we deze dingen in onze tijd zien gebeuren? De christelijke bestseller Wake Up klaagt dat er in de gevestigde kerken maar weinig gesproken wordt over de wederkomst. Heeft men de hints van Jezus Christus gemist? Een profetische kalender is volgens dit boek nodig om iedereen op tijd wakker te schudden. Enige voorzichtigheid is echter op zijn plaats en misinterpretatie ligt op de loer. Jezus Christus waarschuwde in dezelfde toespraak voor valse profeten die ons proberen te misleiden. Waakzaamheid is geboden, zei hij, want jullie weten niet wanneer die tijd komen zal. Markus 13, vers 33. De zorgwekkende ontwikkelingen van onze tijd zijn eerder op te vatten als waarschuwingssignalen dan als voortekens. Toen de leerlingen Jezus vroegen naar een betrouwbaar herkenningsteken voor de wederkomst, noemde hij geen verschijnselen op aarde, maar het teken van de mensenzoon dat aan de hemel zal verschijnen. Daarmee kan ofwel bedoeld zijn dat de mensenzoon zelf het teken is, vergelijk Openbaringen 12 vers 1, ofwel dat de komst van de mensenzoon vanuit de hemel zal worden aangekondigd met een niet mis te verstaan signaal, zoals een opgestoken vaandel of strijdbanier. Over zo'n teken wordt in het boek Jesaja meer dan eens geprofeteerd. Heel bekend is de banier voor de volken uit Jesaja 11, vers 10. Hoe dan ook, volgens Jezus komt het herkenningsteken van boven. Ultieme dag. Wanneer de Bijbel spreekt over wat wij de eindtijd noemen, lezen we vaak de formulering de laatste dagen. Daardoor kan het lijken alsof de wederkomst een kwestie van enkele dagen is. Maar het meervoud dagen duidt in de Bijbel eerder een bepaalde periode aan. Het Nieuwe Testament spreekt bijvoorbeeld ook over de dagen van Noach, van Lot, van Elia, van David, van de vaderen, van Johannes, van koning Herodes en van de mensenzoon. Soms lezen we de aankondiging: er zullen dagen komen. Dat worden moeilijke tijden voor christenen. 2 Timotheus 3, vers 1. Te meer omdat op het laatst van de dagen spotters zullen optreden die sceptisch zijn over het ingrijpen van God in de wereldgeschiedenis. 2 Petrus 3, vers 3, Judas 18. De periode van de laatste dagen zal volgens het Johannesevangelie afgesloten worden met één bepaalde dag, namelijk de laatste dag. Dan zullen de doden opstaan en zal het eindgericht voltrokken worden. Johannes 6, vers 39 en 40, 44, 54. Johannes 11, vers 24 en 12, vers 48. Ook elders in het Nieuwe Testament komt die ultieme dag ter sprake. De apostel Paulus zegt dat God een dag heeft bepaald waarop hij de mensheid zal oordelen. Ook wat in het verborgene gedaan is. Handelingen 17, vers 31, Romeinen 2, vers 16. Verder spreken de nieuwtestamentische brieven over de dag van het gericht of van goddelijke toorn en vuur. Maar we lezen ook over de dag van de verlossing of van de glorie van Christus en de gelovigen. Als christenen zien we deze dag steeds dichterbij komen. Hebreeën 10, vers 25. Die allerlaatste dag zal overgaan in de eeuwigheid. 2 Petrus 3, vers 18. In lijn met het Oude Testament spreken de brieven vaak over de dag van de Heer of de dag van Christus. Dat hij zal komen als een dief in de nacht is een belangrijk motief uit het onderwijs van Jezus, opgetekend in de evangeliën en gevolgd door de apostolische traditie. Matthäus 24, vers 42 tot 44, Lucas 12, vers 39 en 40, 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 en 4, en 2 Petrus 3, vers 10. Dit motief komt terug in de verkorte waarschuwing uit zijn mond, die we lezen in het boek Openbaring. Ik kom als een dief. Openbaringen 3, vers 3 en 16, vers 15. Tijdsbesef. Hoe zit het nu? Leven we in de laatste dagen? Dat ligt eraan wat iemand daarmee precies bedoelt. In het Oude Testament fungeren de laatste dagen als een profetische uitdrukking voor het toekomstige herstel van Israël. Jesaja 2, vers 2, Daniël 2, vers 28, Hosea 3, vers 5 en Micha 4, vers 1. In die dagen zal de Heer zich over zijn volk ontfermen. Dan breken gouden tijden aan, bijvoorbeeld vanwege de beloofde en gerealiseerde verbondsvernieuwing. Jeremia 31, vers 31 tot 34, geciteerd in Hebreeën 8, vers 8 tot 12. Fraai is deze gedachte verwoord in de aanhef van de brief aan de Hebreeën, wanneer de verleden tijd wordt vergeleken met het heden. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Hebreeën 1, vers 1 en tot 2a. Anders gezegd, met Jezus Christus heeft de geschiedenis haar hoogtepunt bereikt. Hebreeën 9, vers 26. Daardoor krijgen christenen meer tijdsbesef, een soort versterkt bewustzijn, waardoor elk moment quality time wordt. Dat God zijn Zoon ter wereld bracht en het heelal onder zijn gezag plaatste, markeert de volheid van de tijden, aldus Paulus, Galaten 4, vers 4, Efesius 1, vers 10. De tijd is volgelopen als een zandloper. Omdat het huidige tijdperk gecomprimeerd is, moeten we niet in deze wereld opgaan. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. 1 Korintiërs 7, vers 29. Petrus schrijft dat Christus geopenbaard is op het laatst van de tijden. Het einde van alles is nabij. Wees nuchter en waakzaam om te kunnen bidden. 1 Petrus 1, vers 20 en 4, vers 7. De eeuwige draai aan de knoppen van de tijd bepaalt de kalender en stuurt de wereldklok aan. Hij kan dagen verkorten ter wille van de uitverkorenen. Matthäus 24, vers 22, Marcus 13, vers 20. Of uitrekken ter wille van degenen die zich nog moeten bekeren. 2 Petrus 3, vers 8 en 9. In moeilijke omstandigheden, wanneer hun geloof op de proef wordt gesteld, kunnen christenen de redding tegemoet zien die aan het eind van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 1 Petrus 1, vers 5. Leven in de laatste dagen is leven vol verwachting. Tekenen der tijden. De uitdrukking tekenen der tijden die onder christenen ingeburgerd is wanneer het gaat over de voortekens van de eindtijd of van het wereldeinde, komt in de Bijbel in een heel andere context voor. Als de Farizeeën en Sadduceeën Jezus op de proef stellen door hem te vragen een teken uit de hemel te tonen, reageert hij met een impliciete verwijzing naar de wondertekens uit hun eigen tijd. Die hebben een signaalfunctie, net als het avond- of het morgenrood, om te voorspellen wat voor weer het wordt. Jezus wil zeggen, er zijn tekens genoeg om jullie heen, je moet ze alleen weten te duiden. Matthäus 16, vers 1 tot 4. Het gaat bij de tekenen der tijden dus niet om voortekens van de eindtijd of van het wereldeinde, maar om een correcte interpretatie van de tijd van Jezus Christus en zijn Joodse critici. In de weergave van Lucas wordt dat volstrekt duidelijk. Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Lucas 12, vers 56. Artikel 12, Woordzoeker. Thuis bij God, door Simon Kadijk. NGK, hij heeft theologie gestudeerd en is directeur van Donatus Verzekeringen. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Johannes 14, vers 2 uit de herziene Statenvertaling. Terwijl ze aanliggen voor het laatste avondmaal, vraagt Petrus, waar gaat u naartoe, Heer? En Jezus antwoordt, ik ga naar een plaats waar jij nu nog niet kunt komen. Later zul je mij daarheen volgen. Vervolgens vraagt Petrus, waarom kan ik u nu niet meteen volgen? En dan reageert Jezus met de uitspraak over het huis van zijn vader, met de vele woningen. Ik ga plaats maken. Direct daarop vervolgt hij, en als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik jullie mee en dan zullen jullie bij mij zijn. Dit is een wonderlijke uitspraak. In één huis zijn veel woningen. In het huis van mijn vader zijn veel kamers, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. Het is een huis met veel verblijfplaatsen, veel appartementen of wooneenheden. Het is blijkbaar een groot huis, waar heel veel mensen kunnen wonen. In die grote massa ga je toch niet ten onder, want ieder krijgt zijn eigen verblijfplaats. Tempel. In hoofdstuk 2 vertelde Johannes over de reiniging van de tempel. En Jezus zei, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten toen aan wat geschreven staat, de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Toen de Joden vroegen of Jezus wel de autoriteit had om het tempelplein te reinigen, antwoordde hij, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. In elk geval voor de leerlingen is het duidelijk dat Jezus niet de tempel in Jeruzalem bedoelt, als hij het heeft over het huis van zijn vader met de vele woningen. Maar wat bedoelt hij wel? Thomas vraagt het daarom nog een keer, Johannes 14, vers 5. En dan beantwoordt Jezus dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Hij is de weg naar het huis van de vader. Andere routes of wegen zijn er niet. Hij is de levende weg naar de waarheid of de ware weg naar het leven. Op kamers. Hoe lang gaat Jezus weg? Hoe lang duurt het voordat hij weer terugkomt? Zelf zegt hij dat hij alleen even weg is om de plaatsen gereed te maken. Zodra hij daarmee klaar is, komt hij weer terug. Vertrouw daar nu maar op, zegt Jezus. Ik ben zo terug. Anders had ik het jullie immers wel gezegd. En wanneer hij terugkomt, neemt hij ons mee. Dan zullen we zijn waar hij is. Voor mij relativeert deze belofte de tijd. Het duurt al lang, en toch zegt hij: ik kom terug zodra ik de plaatsen klaargemaakt heb. Dat geeft rust. Er wordt een plaats voor mij klaargemaakt. Mijn eigen plaats in het huis van de Vader. Ik mag straks bij hem op kamers wonen. En ik ben niet de enige. Er zijn immers veel woningen, anders had hij het wel gezegd. Dat geeft troost. Wij hebben iets om naar uit te kijken. Om over na te denken. Leg eens verschillende vertalingen, ook in andere talen, van Johannes 14, vers 2 naast elkaar. Welke spreekt je het meest aan en waarom? Wat is het huis van de Vader? Welke relatie is er met de geestelijke tempel? Dan zie je ook 1 Petrus 2, vers 5. Jezus is de weg. Wat betekent het dat er geen andere wegen zijn? Hoe kijk je aan tegen het gegeven dat Jezus alleen even weg is om alles gereed te maken? Artikel 13, stimulans, door Helene Sietsma van Loo. Geloofsonderwijs op maat. Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking krijgen in veel gemeenten, individueel of in een klein groepje, een aangepaste vorm van catechisatie of bijbelonderwijs. Vereniging Dit Koningskind, www.ditkoningskind.nl, beschikt over een dossier catechese. Klik op het linkerportaal Dit Koningskind en vervolgens in het rode blok op Dossiers, de onderste link. Binnen het catechese dossier is er allerlei materiaal te vinden dat in aangepaste catechese of ter ondersteuning tijdens kerkdiensten gebruikt kan worden. Het aangeboden materiaal is heel verschillend van opzet en uitvoering. En daarom zal iedereen die met verstandelijk beperkte jongeren werkt er wel iets van zijn gading tussen kunnen vinden. Mooi vind ik de methode Dat je groeien mag, gemaakt door Ali Dijkhuizen en Hans Kezenberg, en te vinden op www.datjegroeienmag.nl. Zelf schrijven Kezenberg en Dijkhuizen over hun materiaal. Dat je groeien mag werkt anders dan de meeste geloofsonderwijsmethoden. Ons lesmateriaal richt zich namelijk op de beleving van de deelnemers. Jij, de begeleider, catecheet, bent de tolk die het evangelie vertaalt naar de belevingswereld van je leerling of leerlingen. En wij helpen je met het vertaalgereedschap. Er zijn inmiddels diverse lessenseries beschikbaar, onder meer over het Koninkrijk van God, 20 lessen, Wie is Jezus, 9 lessen, en doop en belijdenis, 5 lessen. Je kunt per les betalen en dus zelf kiezen wat je wel en niet afneemt. Op hun website kan een losse proefles worden gedownload. Een vrolijk hart. André F. Troost kennen we van meditatieve boeken, dagboeken en liedteksten. Zelf ben ik erg onder de indruk van Morgen zal het Pasen zijn. Een omgang rond de vraag naar het waarom van lijden en pijn, ziekte en zonde. Maar dat het allemaal ook wat lichtvoetiger kan, bleek vorig jaar bij het verschijnen van Lachen in de regen, 88 verhalen. Recent publiceerde Troost bij het Boekencentrum 2 cadeauboekjes met datzelfde luchtige karakter met een serieuze ondertoon. Ze bevatten elk om en nabij de 20 korte stukjes, verhalen en vertelsels, volgens het voorwoord van het eerste boekje, getiteld In goede handen en Medicijn voor eeuwig leven. Dat boekje gaat over het middel tegen de dood dat ons dwars door de dood heen het leven binnenleidt. Wie dit levenskruid ter harte neemt, sterft niet, maar leeft. Wie dit levenskruid ter harte neemt, is in goede handen, bladzijde 7. In Wijn bij het water, Medicijn voor een vrolijk hart, krijgt de lezer, voor het geval het alledaagse water wat smakeloos dreigt te worden, sprankelende wijn aangereikt. Bloeiend diaconaat. Ben je op zoek naar een manier om het diaconaat in je gemeente nog meer te laten bloeien, in een wereld die volop in verandering is, en kun je daarbij wel wat ondersteuning gebruiken?
Dan is de nieuwe videocursus Bloeiend Diaconaat iets voor jullie. Met deze woorden promoten G. Draaier, Trudy Lut Eikelboom en Dirk-Jan Poel de online videocursus die ze samen met het praktijkcentrum ontwikkeld hebben. De drie samenstellers zijn werkzaam bij het Diaconaal Bureau van de CGK en het Diaconaal Steunpunt, GKV en GK. Trudy Lut motiveert hun project. Bloeiend diaconaat ontstaat vanuit de bron van dat diaconaat, Jezus Christus. Kerken kunnen groeien in een diaconaal leven. De Bijbel moedigt ons daartoe aan. De cursus bestaat uit een praktisch werkboek, ondersteunende videoclips en de mogelijkheid tot Skype-coaching. De onderwerpen die tijdens de drie avonden achtereenvolgens aan de orde komen, zijn de essentie van het diaconaat, de diaken als verbinder, de plaats van het diaconaat in het Koninkrijk van God en het inzetten van gaven binnen de gemeente, het diaconale hart van de gemeente en de rol van de diaken daarin. Deelname is gratis voor diaconieën uit de GKV, NGK en CGK, tenzij je per se een papieren versie van het werkboek wilt aanschaffen. Overigens is het de bedoeling dat de diakenen van een gemeente de cursus als groep volgen en niet individueel. Zie voor meer informatie en aanmelding www.bloeienddiaconaat.nl. Engelstalige blogs en recensies. Crossway is een Amerikaanse non-profit organisatie en de uitgever van de Engels Standard Version, Bijbelvertaling uit 2001. Al decennia brengt de organisatie boeken en ander materiaal op de markt met als doel mensen tot geloof brengen en gelovigen en kerkelijke gemeenten op te bouwen en te stimuleren in een christelijke levenswandel. Als Engels lezen geen belemmering voor je is, dan vind je op de website van de organisatie www.crossway.org regelmatig veel lezenswaardig materiaal. Als je de organisatie liked op Facebook, word je vanzelf op de hoogte gebracht als er een nieuwe blog verschijnt. Naast het lezen van de blogs, nieuwsberichten en recensies kun je, als je het Engels ook voldoende beheerst om in die taal te kunnen schrijven, zelf ook blogs en recensies plaatsen. Maandelijks verschijnt er een lijstje met populair theologische boeken die recent verschenen zijn, waar altijd wel wat tussen staat dat de moeite waard is. Vaak kun je er al hoofdstukken uit lezen. Veel boeken zijn als e-book aan te schaffen, zodat je ze meteen op je tablet of e-reader kunt downloaden. Artikel 14, Jeugdwerk, door Hetty Pullen Muis. Zij is adviseur bij het praktijkcentrum GKV, met bijdragen van Karen Schelen, NGJ, Anko Aussoren, praktijkcentrum GKV en Paul Smit, NGJ. Gelijkwaardig luisteren. In het contact met jongeren luister je naar hun verhalen, belevenissen, vragen en emoties. Dat vraagt om specifieke luistervaardigheden. Ook kun je worden geconfronteerd met hun soms lastige gedrag. Stel dat een jongere met veel lawaai binnenkomt, terwijl je net aan het bidden bent. Wat doe je dan? Hoe luister je? En hoe geef je een gelijkwaardige luisterreactie? Je hebt een goede band met jongeren en jullie kunnen veel met elkaar delen. Je luistert en communiceert zonder problemen met hen. Maar dan word je geconfronteerd met moeilijk gedrag. Bedenk dan eerst voor wie dit gedrag een probleem is. Realiseer je dat jongeren zich vaak nog onvoldoende bewust zijn van het effect van hun gedrag op anderen. Daar zijn ze niet mee bezig, omdat ze vooral ik-gericht zijn. Hun gedrag is dan ook niet een probleem voor hen, maar een uitdaging voor jou. Het is daarom belangrijk dat je onderscheid maakt tussen gedrag van de jongeren, lawaai maken, een ander onderwerp bespreken, mobiel gebruik enzovoort, en het oordeel dat jij daarover hebt, want dat is persoons- en situatieafhankelijk. Tegelijk leert de praktijk dat het niet altijd makkelijk is dit onderscheid te maken. Van belang is dat je dan duidelijk reageert zonder je daarbij op een beschuldigende, bestraffende manier een jij-boodschap te geven. Het gevolg van zo'n jij-boodschap is dat de jongere zich waarschijnlijk verzet tegen wat je zegt. Dit kan uiteindelijk zelfs escaleren, waardoor goede communicatie onmogelijk wordt.
Met een jij-boodschap geef je namelijk een oordeel over het voor jou ongewenste gedrag. Dit is meestal niet bevorderlijk voor het communicatieproces, individueel of in de groep. Bovendien kan zo'n boodschap het zelfbeeld van jongeren negatief beïnvloeden. De ik-boodschap. Je kunt dit voorkomen door te reageren vanuit jezelf. Jij hebt wensen, gevoelens en redenen die ervoor zorgen dat wat de jongere doet voor jou een probleem is. Reageer dan met een ik-boodschap. Daarmee dwing je jezelf om vanuit je eigen perspectief aan te geven wat het effect op jou is. Daardoor leert de jongere jou beter kennen en begrijpen. Het mooie is dat jij, doordat je open bent over jouw gevoelens, de jongere uitnodigt om ook opener te worden over zijn of haar gevoelens. Er is wel moed nodig om zo te luisteren en jezelf te onthullen, want het dwingt je om na te denken over je verbale communicatie, het gedrag dat je niet accepteert, welke gevoelens dat oplevert en vooral wat de gevolgen daarvan zijn voor jezelf. Het vraagt veel oefening en training om ik-boodschappen goed te formuleren en vooral om een houding van actief luisteren te ontwikkelen en te erkennen voor wie het vervelende gedrag van de jongeren een probleem is. Tegelijk draagt het bij aan het verbeteren van de onderlinge communicatie, ook als de relatie al goed is. Een praktische handvat dat je kan helpen om goed te luisteren en je boodschap goed te verwoorden, zijn de 3 G's: gedrag, gevoel en gevolg. Formuleer welk gedrag je ziet, welk gevoel dat bij jou oproept en wat voor jou het gevolg is. 2 voorbeelden. Ik ben blij dat je me belt om te vertellen dat je later komt. Dan kan ik daar rekening mee houden. Als iedereen bezig is met zijn mobiel, kan ik de opdracht niet uitleggen. Dat is vervelend voor mij. Gelijkwaardigheid. Het voorgaande kan je het idee geven dat luisteren alleen maar verbaal is. Zeker, de houding die je verbaal doorgeeft is belangrijk. Maar luisteren is meer dan dat. Ook al kun je nog zulke mooie ik-boodschappen formuleren, als je houding, je toon en je gelaatsuitdrukking daar niet bij passen, dan is de ik-boodschap onvoldoende. Je non-verbale houding draagt net zoveel bij in het luisteren naar jongeren. De ik-boodschap bestaat in het brede perspectief van je luisterhouding. Deze manier van luisteren is bekend geworden als actief luisteren. De klinisch psycholoog Thomas Gordon was hiervan de grondlegger. Gordon gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties. Hij ontwikkelde deze methode in de tijd dat men erachter kwam dat de methode van straffen en belonen mensen afhankelijk maakt. Maar door actief te luisteren werk je aan gelijkwaardigheid en erkenning van de ander. Dichter bij Christus. Die erkenning verbindt jou als jeugdwerker ook aan Christus. Als jij naar jongeren luistert in gelijkwaardigheid, bied je jongeren ruimte. Je luisterhouding vanuit jezelf geeft je de gelegenheid om te laten zien wat hun gedrag met jou doet. Je kunt daardoor alternatieven aanreiken als jongeren zelfstandig keuzes maken. Niet om te manipuleren, maar omdat je liefde voor hen voelt. Die liefde geef je door, zodat ze misschien dichter bij Christus komen. Jouw ik-boodschap is geen oordeel, maar een kans om samen als jeugdwerker en jongere te groeien in de onderlinge relatie. Luistertrucs. Voor luisteren zijn enkele ezelsbruggetjes gemaakt die kunnen helpen bij de communicatie met jongeren. Realiseer je wel dat het om je totale houding gaat. Echt luisteren begint vanuit empathie, je inleven in de anderen. Dat is een keuze. En de ezelsbruggetjes zijn LSD, luisteren, samenvatten en dan pas doorvragen. Laat oma thuis. Oordelen, meningen, adviezen. Neem Anna mee. Altijd navragen, nooit aannemen. Smeer Nivea. Niet invullen voor een ander. Wees een oen. Open, eerlijk en nieuwsgierig. Media tips. Thomas Gordon, Luisteren naar kinderen, Utrecht, Cosmos, 2015, 16e druk.
Martine Del Vos. Ik heb ook wat te vertellen. Communiceren met pubers en adolescenten. Amsterdam, SWP 2014, 8e druk. Op www.praktijkcentrum.org @learning, verbindingsteken community, verbindingsteken jeugdwerkers, vind je een plek om te oefenen. Artikel 15, Wandelen met God. Bidden vanuit de stilte. Door Janette Westerkamp Stegeman. NGK, ze is werkzaam als predikant in een gesloten jeugdinrichting. Gebedspastoraat is een vorm van pastoraat waarbij twee mensen meebidden en meezoeken naar Gods aanwezigheid voor iemand die daarom vraagt. Het is een vorm van pastoraat met veel stiltes, waarin de Heilige Geest onverwachte dingen kan doen. Dit artikel beschrijft hoe gebedspastoraat zou kunnen verlopen. Het is geen verslag van werkelijke gebeurtenissen. Wim zit al een tijdje niet lekker in zijn vel. Misschien is het goed om eens wat gesprekken te hebben over uw werk, over uw gezin, zei de dokter, toen er lichamelijk niets te vinden was. We lopen eerder naar de dokter dan naar de dominee met onze problemen, had hij als ouderling vaak gezegd. En nu deed hij het zelf. Maar ja, waar is God nu hij hem zo nodig heeft? Alles lijkt leeg, ook de hemel. Ik weet niet goed wat het probleem is, zegt Wim tegen Ans en Peter, als hij hen belt over gebedspastoraat. Op mijn werk gebeuren wat vervelende dingen. Het gaat ook niet lekker met onze zoon van 15 en mijn vrouw en ik. Wil je voor onze eerste ontmoeting eens nadenken over het gezin waar je uitkomt? Vraagt Ans tot zijn verbazing. Hoe ben je opgegroeid? En wie was God voor je als klein jochie, als tiener enzovoort? Ze maken een eerste afspraak en daarna zullen ze wel verder kijken. Geschiedenis. Daar zitten ze dan met z'n drieën. Het gaat erom, zegt Peter, dat we jou helpen contact te zoeken met God, vooral waar jij dat alleen moeilijk vindt. Jij geeft aan wat jou helpt en wat niet. Maar vertel eerst eens iets over je geschiedenis. Wim vertelt over zijn ouders, altijd druk in een eigen zaak. Wim las lieve boeken. Zijn vader noemde hem boekenwurm of kortweg wurm. De Bijbel was belangrijk in het gezin. Een vader zei, je moet woekeren met de talenten die God je geeft. En hij fronste zijn wenkbrauwen toen op het VWO een 6 tussen de 8 op Wims rapport stond. Hij was geen man van complimentjes. Peter en Ans gaan naast Wim zitten. Laten we dit bij God brengen en bidden om de Heilige Geest. Wim voelt zich ongemakkelijk. Wat moet hij nu? Niks, ontspan je, zegt Peter. Het is een tijd stil. Wim heeft zijn ogen gesloten en doet ze dan weer open. Er bloeien takken voor het raam. Zijn ergernis smelt en wordt verdriet, verlangen. Moest je ergens aan denken, vraagt Ans na een tijdje. Ik keek naar die takken, zegt Wim. Ik moest denken aan Jesaja, zegt Ans. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Weet je, zegt Wim, en het verdriet wordt warmer. Ik kan me niet herinneren dat mijn vader me Wim noemde. Ik was altijd Wurm. Het was geen scheldwoord, maar hij zag me niet. Vertel eens verder, zegt Peter. We zitten hier niet om over je vader te oordelen of zo. En dan buitelt het over elkaar heen. Hoe Wim zijn best deed om goed te doen voor zijn vader. Hoe hij als tiener ook rare dingen deed om aandacht te trekken. Dingen waarvoor hij zich nu schaamt. Peter en Ans luisteren. Na een tijdje vraagt Peter, zou je je vader willen vergeven? Vergeven? Ik denk dat hij het niet anders kon. Bovendien is hij overleden. Laat los en je zult losgelaten worden, zegt Ans. Je geeft hem aan God. Emoties. Wim fietst naar huis. Hij voelt zich vreemd. Hij heeft zijn vader vergeven en het verbaast hem hoeveel emoties daarbij loskwamen. Zoveel boosheid, verdriet, vrede. Over 2 weken bidden ze samen verder. De bomen bloeien. Heer, wat mooi, denkt Wim. De takken van de boom lijken een W te vormen. Alsof God zegt, Wim, fijn dat je het ziet. Toerustingsdag gebedspastoraat. Op 4 juni 2016 organiseert de NGK Houten een toerustingsdag gebedspastoraat. Aan de orde komen onder meer de rol van zonden en boze machten in het leven van mensen, en de Bijbelse onderbouwing, de valkuilen en de organisatie van gebedspastoraat. Zie www.delichtboog.nl. Kijk onder Wat we doen bij cursussen. Artikel 16, kolom. Naïef, door Wim van der Schee, hij is predikant in de GKV. Anders dan mensen met spijt spreken mensen met diep berouw doorgaans behoorlijk de waarheid over zichzelf. In zonde ben ik ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Psalm 51, vers 7 is zo'n ervaring van berouw. Het zou me dan ook niets verbazen als de klassieke gereformeerde zondeleer klopte. Mensen zijn geheel en al onbekwaam tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad. Catechismus vraag en antwoord 8. Maar waar of niet, wat veel meer opvalt is dat God zelf zich er in de Bijbel niets van aantrekt. Hij opereert altijd vanuit vertrouwen, nooit vanuit wantrouwen of cynisme. Bij Jezus trekt het allemaal samen. In een uitspraak, ga heen, zondag van nu af niet meer, Johannes 8, vers 11, of in een verhaal, ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, Matthäus 21, vers 37. God weigert categorisch ervan uit te gaan dat het met die mensen toch wel weer niets zal worden, met alle gevolgen van dien. Hij wordt weer gekwetst, verraden, genegeerd en opgehangen. Hoe naïef wil je zijn? Toch, is naïef het goede woord hier? Is het naïef om nooit tevreden te zijn met minder dan je naaste liefhebben als jezelf? Jezus legt dat als jezelf simpel uit. Zoals jij wilt dat anderen jou behandelen, waar iedere zondaar vanzelf al mee bezig is, wat automatisch gaat, wat je altijd paraat hebt, behandel anderen net zo, Matthäus 7, vers 12. Juist de kern van wat zondaar zijn uitmaakt, ons cirkelen om onszelf, schakelt Jezus in zijn grote gebod van liefde. Niemand kan ooit zeggen, ik wist niet wat ik moest doen. Het was mij onmogelijk goed te doen. Zelfs als je dat goede toch niet gedaan hebt, maakt de ervaring van echt berouw duidelijk dat je daartoe niet gedoemd was, dat het anders had gekund, dat je zelf ook vindt dat het anders had gemoeten. Wat goed om dan te horen, ga heen, zondag van nu af niet meer. En tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe. Dat stimuleert je om ook maar eens niets aan te trekken van jezelf. Het begin van genezing.